Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 99 en daarvan vers 1 en 2. God de Heer regeert, beeft gij volken, eert zijn hoog bestel. 1 en 2 van Psalm 99. Wij doen op deze dankdag belijdenis met de woorden van zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus. En laten we in antwoord daarop zingen uit Psalm 59, het tiende vers 10 van Psalm 59, na het amen op de woorden van zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus. Wat verstaat u door de voorzienigheid van God? Het antwoord is de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde en ook alle schepselen als met zijn eigen hand nog onderhoudt en al zo regeert dat loof en gras regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, voedsel en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient het dat wij weten dat God alles heeft geschapen en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn. En in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde zal scheiden. Aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog kunnen roeren, nog kunnen bewegen. Amen. Laten wij de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, maak ons vanavond stil voor U. Eerbiedig en klein, want U bent zo groot en machtig. Heilig, U bewoont hemelse heerlijkheid. En U bent er rein van ogen dat U het minste kwaad kunt zien. Geef ons daar een diepe indruk van. U bent zo aanbiddelijk en zuiver, vol van heerlijkheid. Heilig, 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 zingen de engelen eeuw in eeuw uit, sinds ze zijn geschapen en voortgebracht uit uw hand. En ze brengen u onophoudelijk de lof en de eer toe, en u bent het ook zo waard. Maak ons stil voor u, Heere. Het kan in ons hart zo onrustig zijn, kan zoveel in omgaan. Allerlei gedachten en gevoelens. Als we terugzien in ons leven, afgelopen tijd. Of als we vooruit proberen te zien. Maar mogen we vanavond omhoog zien. En door de knieën gaan. En met Samuel tegen u zeggen, spreek, o Heere. Want wij horen. Zou u vanavond willen spreken? Als wij straks uw woord openen. Vervul ons hart dan met een diep besef dat u het zelf bent die ons aanspreekt. Met een boodschap tot ons komt. Heren, mogen onze gedachten dan gevangen worden. En laat uw woord diep in ons hart naar binnen dringen. En dat we vanavond uw stem mogen horen op deze dag. Een dag van afzondering. Dankdag. U komt het toe, Heren. U bent het waard alle lof te ontvangen. Alle eer. Ach, u weet hoe dat bij ons is vandaag. Wat in onze harten leeft. Mogen wij u bidden met David, open onze lippen. Dan zullen wij uw lof verkondigen. Dan gaan we u bedoelen. Heren, wij belijden u, het is bij ons niet. O, wij hebben u verlaten. We staan met de rug naar u toe. Maar keert u ons vanavond om. Voor het eerst of opnieuw, we hebben het elke keer zo nodig. Grijpt u zelf in, wend uw goddelijke kracht aan. U hebt een arm met macht en groot vermogen. Er is een wonder voor nodig, zo groot, groter als de schepping. Om ons opnieuw geboren te laten worden, om ons tot geloof te brengen. Maar Heere, onze ogen zijn op u. Want wat bij ons onmogelijk is, dat is toch voor u maar een oogwenk. We bidden van u, zou u vanavond met uw Heilige Geest in het midden willen zijn. Heer, het is zo groot wat we vragen. En we hebben het niet verdiend, maar doe het om uw lieve Zoon, de Heere Jezus. Mogen wij in zijn naam tot u komen en u vanavond bidden. Toon ons uw heerlijkheid. Toon ons vanavond iets van uw majesteit. Toon ons iets van uzelf. Toon ons uw wijsheid, uw goedheid, uw genade in het aangezicht van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Opdat wat we zeggen niet alleen maar woorden zullen zijn, maar zaken. Die ons hart vervullen. Die ons tot loven brengen. Geloven en ook loven. Heere, dat is uw werk. Wil het vanavond doen. We bidden u om de leiding van uw geest. In de opening van het woord. Geef dat we zo mogen spreken zoals u het bedoelt. Dat we uw woord mogen openleggen. Ontvouwen. En dat de lijn de boodschap voor ons helder mag zijn. Pas het toe, Heilige Geest, en ga niemand van ons voorbij. Kom vanavond zelf in het midden. Dan krijgt u de eer. En dan hebben wij de zaligheid. Want u te eren en te loven, dat is het beste werk. Dan verzinken wij. Dan worden wij tot niet. Maar dan wordt u alles. Dan wordt u God. En wij mensen. Dan komen we tot onze bestemming. Mogen we iets ervan ervaren, Heere, vanavond. Schenk ons geloof in u. Doe het. Gebruik er uw woord voor. Heere, u weet het. U weet hoe het met ons is. U weet hoe we deze dankdag ervaren. Vele redenen om uw naam te erkennen. Voor uw goedheid en barmhartigheid. Voor al wat u ons hebt gegeven. Eten en drinken. Dat u het graan hebt laten groeien, het gras, groente, fruit, dat we melk mochten krijgen. Dat u ons omringd hebt met zoveel goedheid. En dat u bovenal ons uw woord gaf. Tegelijk kan het ook moeilijk zijn, Heren. Vanwege al wat in ons leven gebeurt. Dat het lijkt alsof u tegen bent. Of dat het zo donker in ons leven is. Dat het is alsof de grond onder onze voeten wegvalt. Of dat we verliezen hebben geleden. Of dat we onzeker zijn. Heren, mogen met al deze dingen aan uw voeten terechtkomen. En wilt u ons het vaste vertrouwen geven. U regeert. En u schikt ons het goede toe. En als het kwaad ons treft, dan wendt u het aan voor ons bestwil. En dat kunt u doen omdat u de Almachtige bent. En dat wilt u ook doen omdat u in uw lieve Zoon genadig bent en goed. Mogen wij rust vinden in uw soevereine weg, voor ons vaak zo raadselachtig. Maar Heere, geef ons juist daarom het geloof. Hef onze hoofden omhoog en doe ons uw gunst aanschouwen. U hebt het zelf gezegd, Heer Jezus. Wees in geen ding bezorgd. Vader weet wat u nodig heeft. O, mogen we zo op u zien, Heer Jezus. Ons aan u toevertrouwen. Met onze zonden, onze zorgen. En weten dat we van u het eigendom zijn. Dan gaat het altijd goed. Ook al voelt het niet zo. En al roept alles ons toe dat het helemaal verkeerd gaat. Maar dan mogen we toch zingen. In de grootste smarten blijven onze harten. In de Heere gerust. Heere, geeft u ons vanavond een goed uur. Als we het woord openen, wees nabij. Zegen alle die een taak hebben. De organist, de koster, de man die beeld en geluid bedient. De mannenbroeders van de kerkenraad, zegen ons en zet een muur van engelen om ons heen. En mogen wij vanavond een ongestoord, goed moment uit uw hand ontvangen. Uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij openen vanavond de schrift in het boek Ezechiël, de profetie van Ezechiël. We lezen daaruit hoofdstuk 27 en de eerste 10 versen van hoofdstuk 28. Lang gedeelte. Het is het woord van de Heere, Ezechiël 27, vanaf vers 1 tot en met Ezechiël 28, vers 10. Het woord van de Heere komt als volgt tot ons. Ezechiël 27, vanaf vers 1. Verder geschiedt het woord van de Heere tot mij, zeggend: Gij dan, mensenkind, hef een klaaglied op over Tyrus. En zeg tot Tyrus, die daar woont aan de ingangen van de zee, handelend met een volk in vele eilanden, zo zegt de Heere, Heere. O Tyrus, u zegt, ik ben volmaakt in schoonheid. Uw landpalen zijn in het hart van de zeeën. Uw bouwers hebben uw schoonheid volkomen gemaakt. En ze hebben al uw denningen, de vloeren, uit dennenbomen van Senir gebouwd. En ze hebben ceders van de Libanon gehaald om masten voor u te maken. En zij hebben uw riemen uit eiken van Bazan gemaakt. Uw bedderen zijn planken. Hebben zij gemaakt van welbetreden elpenbeen uit de eilanden der Gittieten. Fijn linnen met stiksel uit Egypte was uw uitbreidsel, dat het u tot een zeil ware. Hemelsblauw en purper uit de eilanden van Elisa was uw deksel. De inwoners van Sidon en Arvad waren uw roeiers. Uw wijzen, o Tyrus, die in u waren, die waren uw schippers. De oudste van Gebal en haar wijzen waren in u, verbeterend uw breuken. Alle schepen der zee en haar zeelieden waren in u, om onderlinge handel met u te drijven. Perzen en Lydiërs en Puteërs waren in uw leger, uw krijgslieden. Schild en helm hingen zij in u op, die maakten uw sieraad. De kinderen van Arvad en uw heer waren rondom op uw muren. En de Gamadieten waren op uw torens. Hun schilden hingen zij rondom aan uw muren. En die maakt uw schoonheid volkomen. Tarsis dreef koophandel met u. Vanwege de veelheid van allerlei goed, met zilver, ijzer, tin en lood, handelden zij op uw markten. Ja, van Tubal en Mesech waren uw kooplieden. Met mensen, zielen en kopervaten dreven zij onderlinge handel met u. Uit het huis van Togarma leverden zij paarden en ruiters en muilezels op uw markten. De kinderen van Dedan waren uw kooplieden. In veel eilanden waren de koophandel van uw hand. Hoornen van elpenbeen en ebbenhout gaven zij u terug tot een verering. Syrië dreef koophandel met u, vanwege de veelheid van uw werken, met smaragd, purper en gestikt werk en zijde, en Ramot en Katgod handelden zij op uw markten. Juda en het land van Israël waren uw kooplieden, met tarwe van Minnit en pannag en honing, en olie en balsem dreven zij onderlinge handel met u. Damascus dreef koophandel met u, om de veelheid van uw werken, vanwege de veelheid van allerlei goed, met wijn van Gelbon en witte wol. Ook leverde Dan en Javan, de omreizer, op uw markten. Glad ijzer, cassie en kalmus was in uw onderlinge koophandel. Dedan handelde met u kostelijk gewand tot wagens. Arabië en alle vorsten van Kedar waren de kooplieden van uw hand, met lammeren en rammen en bokken. Daarmee handelden ze met u. De kooplieden van Sheba en Raema waren uw kooplieden, met allerlei hoofdspecerij, met allerlei kostelijk gesteent en goud, handelden ze op uw markten. Haran en Kanne en Eden, de kooplieden van Sheba, Asser en Kilmat handelden met u. Zij waren uw kooplieden met volkomen sieradiën, met pakken van hemelsblauw en gestikt werk, en met schatkisten van schone klederen, gebonden met koorden en in zeder gepakt onder uw koopmanschap. De schepen van Tarsis zongen van u vanwege de onderlinge koophandel met u, en u was vervuld en zeer verheerlijkt in het hart van de zeeën. Die u roeien hebben u in grote wateren gevoerd. De oostenwind heeft u verbroken in het hart van de zeeën. Uw goed, uw marktwaren, uw onderlinge koophandel, uw zeelieden en uw schippers, die uw breuken verbeteren en die onderlinge handel met u drijven en al uw krijgslieden die in u zijn, zelfs met uw ganse gemeente die in het midden van u is, zullen vallen in het hart van de zeeën ten dagen van uw val. Van het geluid des geschreeuws van uw schippers zullen de voorsteden beven. En alle die de riem handelen, zeelieden en alle schippers van de zee zullen uit hun schepen neerklimmen, op het land zullen zij staan blijven. En ze zullen hun stem over u laten horen en bitter schreeuwen. En ze zullen stof op hun hoofd werpen en ze zullen zich wentelen in de as. En ze zullen zich over u geheel kaal maken, zakken aangorden. En zullen over u wenen met bitterheid der ziel en bitter rouw klagen. En zij zullen in hun gekerm een klaaglied over u opheffen en over uw wee klagen, zeggende: wie is geweest als Tyrus, als de uitgeroeide in het midden der zee? Als uw marktwaren uit de zeeën voortkwamen, hebt u vele volken verzadigd. Met de veelheid van uw goederen en uw onderlinge koophandel hebt u de koningen der aarde rijk gemaakt. Ten tijde dat u uit de zeeën verbroken bent in de diepte der wateren, zijn uw onderlinge koophandel en uw ganse gemeente in het midden van u gevallen. Alle inwoners der eilanden zijn over u ontzet en hun koningen staan de haren te bergen. Ze zijn verbaasd van aangezicht. De handelaars onder de volken fluiten u aan. U bent een grote schrik geworden en zult er niet meer zijn tot in eeuwigheid. Voort geschiedt het woord van de Heere tot mij, zeggende: mensenkind, zeg tot de vorst van Tyrus, zo zegt de Heere, Heere, Omdat uw hart zich verheft en zegt, ik ben God. Ik zit in de stoel van God in het hart der zeeën. Terwijl u een mens bent en geen God bent, stelt u nochtans uw hart als Gods hart. Zie, u bent wijzer dan Daniel, zij hebben niets toegesloten voor u verborgen. Door uw wijsheid en door uw verstand hebt u vermogen voor u verkregen, ja, u hebt goud en zilver verkregen in uw schatten. Door de grootheid van uw wijsheid in uw koophandel hebt u uw vermogen vermeerderd en uw hart verheft zich vanwege uw vermogen. Daarom zegt de Heere Heere alzo, omdat u uw hart gesteld hebt als Gods hart, daarom zie, ik zal vreemden over u brengen, de tirannigste der heidenen, die zullen hun zwaarden uittrekken over de schoonheid van uw wijsheid en zullen uw glans ontheiligen. Ter groeve zullen ze u doen neerdalen en u zult sterven de dood van een verslagen in het hart van de zeeën. Zult u dan enigszins voor het aangezicht van uw doodslager zeggen, ik ben God, daar u een mens bent en geen God in de hand van degene die u verslaat, u zult de dood der onbesnedenen sterven door de hand der vreemden. Want ik heb het gesproken, spreekt de Heere, Heere. Tot zover de woorden van de schrift. Gemeente, voordat wij overgaan tot de verkondiging ervan, laten we eerst met elkaar gaan zingen. Uit Psalm 60 en daarvan het eerste en ook het derde vers. Psalm 60. Eerste vers, o God, hoe hebben wij getreurd, door u verstoten en gescheurd, u bent op ons vergramd geweest. En ook het derde vers, geef Heere dat van angst en strijd het beminde volk moogt zijn bevrijd, geef heil door uw rechterhand. 1 en 3 van Psalm 60. Gemeente, van ouds zijn bid- en dankdagen altijd dagen geweest van inkeer en berouw. Inkeer, hoe staat het er in geestelijk opzicht met ons voor? Als samenleving, als kerk en ook persoonlijk. En het is goed en ook belangrijk om van tijd tot inkeer te komen, tot zelf onderzoek en in de spiegel te kijken. Wie is de Heere voor ons tot nu toe geweest? Wat heeft Hij ons al niet gegeven? En ook, wie zijn wij voor de Heere geweest? Hoe hebben wij Hem in de achterliggende tijd gediend en hebben wij Hem behaagd? Vanavond op deze dankdag komt de Heere zelf tot ons met een spiegel uit de boekrol van de profeet Ezechiël. En hij wijst ons op een opmerkelijk mini-staatje aan de kust van de Middellandse Zee, Tyrus. De profeet moet een klaaglied over Tyrus aanheffen. Ezechiël 27, het tweede vers. De Heere geeft hem de opdracht daartoe. U, mensenkind, zoon van Adam, hef een klaaglied op over Tyrus. Nu het is waarbij we vanavond met de hulp van de Heere willen stilstaan. Treurlied over Tyrus. Dat is het thema voor vanavond. Treurlied over Tyrus. Gemeente, Ezechiël is geboren en getogen in Juda, in de omgeving van Jeruzalem. En zijn vader is priester. En hij zelf is ook voorbestemd om priester te worden. Als kind ging hij mogelijk al wel mee met zijn vader naar de tempel. En wellicht verlangde hij er ook naar om priester te worden. Om te offeren. Bij het altaar. Maar hoe anders loopt het in het leven van Ezechiël? Want als hij dan 25 jaar oud is, dan komen strijdkrachten van Babylonië, machtig rijk in het oosten, en lopen Juda onder de voet. En ze nemen een deel van het Joodse volk gevangen. Jongeren, mannen, vrouwen, eigenlijk de bloem der natie zou je kunnen zeggen, en ook Ezechiël en zijn vrouw. En dat deel van het Joodse volk wordt afgevoerd, gedeporteerd, ver van Juda vandaan, in Babylonië. Dat is de eerste wegvoering. En die vindt plaats zo'n 600 voor de geboorte van Christus. En al die ballingen en ook Ezechiël en zijn vrouw komen terecht aan de rivier de Chebar. Het is een diepe teleurstelling voor Ezechiël, want hoe kan hij nu ooit nog priester worden? Jawel. Maar de Heer heeft iets anders met hem voor. Hij wordt geen priester, profeet. Hij moet de boodschap van de Allerhoogste gaan verkondigen. Aan zijn volk in ballingschap, ook aan anderen. Hij wordt verkondiger van het woord van God. Welke boodschap moet hij verkondigen? Nou, als je zijn boekrol doorleest, 48 lange hoofdstukken, dan zul je zien, vooral oordeel en ontferming, die beide. Oordeel, ontferming, zonde, genade, wet, evangelie. In het begin van zijn bediening vooral het eerste oordeel. Het is wat wij Ezechiël horen toeroepen aan zijn volksgenoten, aan de Gebar. Wij hebben God verlaten. Zijn wet overtreden. In geestelijke zin hoererij bedreven met afgoden. Niet God gediend, maar andere goden. Daarom is het dat wij hier zijn. Het is de straf van de hand van God. En God zal meer straffen uitvoeren. Ook zij die in Juda zijn achtergebleven, zullen ook gevangen worden genomen en ook worden afgevoerd naar Babylonië. En de tempel zal zelfs in as worden gelegd. Aangrijpend, niet waar, is de boodschap van Ezechiël aan de ballingen in Babylonië. Hoofdstuk na hoofdstuk. Oordeel, oordeel. Oordeel. Er lijkt geen einde aan te komen. Op een zeker moment komen zelfs de oudsten van het volk bij hem en die zeggen, heb je nou niet iets anders te verkondigen? Alleen maar negatief. Oordeel. Ook rijst op een zeker moment de vraag onder de Joden van, ja maar Ezechiël, ja, straft God nou alleen maar ons? Ziet hij niet wat de andere volkeren om ons heen doen? Heeft hij ook oog voor hun zonde? Kunnen zij maar ongelimiteerd en ongestraft hun gang gaan? Dat zijn de vragen die de Joden aan Ezechiël stellen. Indringende vragen. Hè? Ziet de Heer wel wat andere volkeren doen? Hoe gaat hij daarmee om? De Heer geeft daar antwoord op. Dan moet Ezechiël gaan profeteren tegen 7 volkeren die Juda omringen. 7 volkeren. Het getal van de volheid. 7. En dan moet Ezechiël die 7 volkeren ook het oordeel gaan aanzeggen. En wat hij hun dan verkondigt, dat vind je vooral in de hoofdstukken 25 tot en met 32. Dat is een bijzonder gedeelte, een apart gedeelte zou je kunnen zeggen in de boekrol van Ezechiël. Hoofdstuk 25 tot en met 32. Het gaat over wat de Heer gaat doen met de omringende volken om Juda heen. In het oosten Moab, Ammon en Edom. In het zuiden Egypte. In het westen Filistina. En in het noorden Sidon en Tyrus. En tegen het ene volk profeteert Ezechiël lang. Hele hoofdstukken. En tegen het andere volk kort. Zomaar een enkel vers. Een land dat veel aandacht krijgt is Tyrus. 3 hoofdstukken. 26, 27, 28. En dat terwijl Tyrus toch eigenlijk maar een heel klein landje is. Hè? Het is niet veel meer dan een soort uitstulping in de zee. Hè? De Middellandse Zee, zo'n 20 kilometer boven Israël. Tyrus is, zou je kunnen zeggen, een maritiem handelslandje. Een staatje, klein, maar o zo welvarend. En dat komt omdat het op een uitgekiende manier gebruik weet te maken van de strategische ligging die het heeft aan de zee. Het is als het ware een soort doorvoerhaven. Een logistiek centrum met een groot achterland. Knooppunt van handel. Koopvaarders uit vele landen overal van de wereld vandaan varen naar Tyrus toe en Tyrus zelf beschikt ook over een grote handelsvloot. Nu voor dit kleine maritieme handelsstaatje heeft Ezechiël een boodschap. Een boodschap van de Allerhoogste, de Heere, Heere. En hij brengt daar heel beeldend. Als een soort schilderij. En het blijkt wel in het bijzonder uit hoofdstuk 27, het hoofdstuk dat we samen hebben gelezen. Eerst is er een soort korte inleiding. Hè? Hoofdstuk 27, vers 1 tot en met 3a. En zegt Ezechiël: het woord van de Heer geschiedde tot mij. U mensenkind hef een klaaglied op over Tyrus. En zegt tegen Tyrus, die woont bij de ingangen van de zee, handelend met vele volk in vele landen. Zo zegt de Heere, Heere. Dat is het begin. En dan gaat Ezechiël Tyrus heel toepasselijk uittekenen als een vaartuig. Een kustvaarder. Een schip waarmee handel wordt bedreven. Vanaf vers 3b tot en met 11, dat gedeelte. Ezechiël tekent Tyrus als een prachtig schip. Het ziet er tiptop uit. Maar bij de eerste oogopslag kun je zien dat bij de bouw ervan kosten nog moeite zijn gespaard. Een mooie kustvaarder, dat is Tyrus. En dat zegt Tyrus zelf ook. Vers 4, 3. U zegt, ik ben volmaakt in schoonheid. Nou, zo is het ook. Tyrus staat bekend, prachtig. Wat een land, zo weelderig, zo mooi. Laag landje bij de zee. Tyrus ziet eruit als een vlaggenschip. Vers 5. Ezechiël zegt, ze hebben al uw denningen uit dennenbomen van Seir gebouwd. Ze hebben ceders van Libanon gehaald om masten voor u te maken. En dan heeft Ezechiël over de constructie van het schip. Hè? Denningen, scheepsvloeren. Gemaakt van sterke bomen van Seir, oftewel Seir, het hooggebergte van Hermon. En van de cederbomen van Libanon, dat zijn hele hoge bomen, krachtige, sterke bomen, zijn de masten gebouwd. Prachtig schip, vers 6. En roeiriemen, gemaakt van de eiken van Bazan. Uw bedder hebben ze gemaakt van welbetreden elpenbeen uit de eilanden der Gittieten. Bedderen, planken. Gemaakt voor de wanden van de vertrekken van de bemanning. Ingelegd met prachtig ivoor. Het ziet er keurig uit. Vers 7. En dan wijst Ezechiël op de kleurrijke zeilen en banieren. De vaandels. Gemaakt van fijn linnen uit Egypte. Dekdoeken. Rood, purper van kleur. Afkomstig uit allerlei landen. Ver weg en dichtbij. Oh, wat een schip. En aan boord van dat schip allerlei medewerkers, hè? Schippers, roeiers van allerlei komaf. Vers 8, hè? Perzen, Lydiërs, wij zouden zeggen Iraniërs en Turken. Tyrus heeft ook gastarbeiders nodig, kampt ook met personeelstekorten. Nou, dan laten we ze halen. Hè? Als we goed betalen, komen ze wel. Gastarbeiders, zie, Tyrus. Welvarende handelsnatie. Ezechiël vergelijkt dat met een prachtige kustvaarder. Dat is het schip. Zie? En dan benoemt de profeet ook de handel die Tyrus bedrijft. Vers 12 tot en met 25. Heel nauwkeurig beschrijft Ezechiël. Is je dat niet opgevallen? Misschien ook toen we het hoofdstuk samen lazen. Dat je echt, mijn jongen zeg. Alles wordt heel tot in detail beschreven. Wat er inkomt, wat er uitgaat, de import en de export. Het wordt ons wel duidelijk dat Tyrus vele handelsrelaties onderhoudt. Hij zegt genoemd bijna 30 landen bij naam. Tyrus drijft er handel mee. Tarsus, Syrië, Schebe, Arabië. En handelt in vele lijn goederen. Grondstoffen, zilver, goud, dieren, paarden, lammeren, maar ook sieraden, edelstenen, eten, drinken, wijnen, olie. Nou, op de markten van Tyrus is werkelijk van alles te koop, te kust en te keur, zegt Ezechiël ook. Vers 25. U was vervuld, zeer heerlijk in het hart van de zee, als een schip. Diep geladen, rijk bevracht, midden op de zee. O Tyrus, wat ben je rijk. Schat en schatrijk, wat een welvaart. Wat een voorspoed. Maar, nu komt het. Nu komt wat de Heere met dit welvarende maritieme volkje gaat doen. Hij gaat het in het oordeel brengen. Dat is wat Ezechiël verkondigt, vers 26 tot en met 36. Er gaat zich een scheepsram voltrekken. Vers 26. Die uw roeien hebben u in grote wateren gevoerd, maar de oostenwind heeft u verbroken in het hart van de zeeën. Die uw roeien, en de profeet bedoelt op ja, de handelslieden, de economen, de politiek leiders hè, van Tyrus. Ze hebben u in grote wateren gevoerd, ze hebben u grote rijkdommen gebracht, welvaart. Hè, op, u bent als een schip op volle zee, de wind in de zijde, de vaandels hoog in top, maar... En dan komt het. Er steekt een oostenwind op. De zee wordt onstuimig. De golven beuken op de flanken van het schip. Er ontstaat noodweer. Het zeil gaat scheuren. De masten gaan breken. Het schip kraakt in zijn voegen. En het duurt niet lang of het breekt. En het gaat zinken, kapseizen. Ten onder in de onstuimige, kolkende zee. Het vergaat. Met man en muis. Ten onder. Dus wat gebeurt met Tyrus, dat prachtige schip? Een oostenwind steekt op. Oostenwind. Het ziet op de Babyloniërs. De Babylonische strijdkrachten die als een geesel in de hand van de Heere zijn. Ze treffen niet alleen Juda. Ook Tyrus, ook de omliggende volken, zullen te gronde gaan. En als dat gebeurt, dan zullen de inwoners, en ook alle die daarbij zijn, de zeelieden, de schippers, bitter ween, handelaren, rouwbedrijven, en die daar als gastarbeider werkzaam zijn, zij zullen een treurlied aanheffen. Vers 32. Daar horen we het ze zeggen. O, wie is als Tyrus? Als de uitgeroeide in het midden van de zee. Hè, als de vergane. Als de weggevaagde. Tyrus vergaan, verzonken in de golven. En dan eindigt Ezechiël zijn profetie in hoofdstuk 27 door te zeggen. U, Tyrus, bent tot een grote schrik geworden. U zult niet meer bestaan. Tot in eeuwigheid. U zult lange tijd, dat betekent het, lange tijd niet meer bestaan. U zult een voorwerp van verschrikking zijn. Als de mensen je zullen zien en aan je zullen denken, dan zullen ze zeggen, Tyrus, niets meer van over. Vergane glorie. Weg. Zie. Is de profetie van Ezechiël over Tyrus. Ernstig, hè? Dit woord van de profeet. Tyrus zal vergaan. Tyrus, tot grote hoogte gekomen. Ongekende welvaart. Je zou zeggen, een schip kan nooit vergaan. Blijft niets van over. Ten onder. In de golven, oostenwind. Ho, het is gebeurd. Wij weten uit de geschiedenis. De 6e eeuw voor Christus zijn de Babyloniërs gekomen. Hebben Tyrus met de grond gelijk gemaakt. Hebben ze weer herbouwd. 2 eeuwen later, de 4e eeuw voor Christus, gebeurt het opnieuw. Alexander de Grote, de koning van Macedonië, Griekenland, heeft het opnieuw gedaan. Tyrus zal vergaan. En mensen zullen, dat is wat Ezechiël profeteert. Mensen zullen zeggen, mensen zullen een treurlied over Tyrus aanheffen. Ze zullen fluiten. Hoe? Tyrus, Tyrus. Treurnis, treurnis, Tyrus. Ja, jawel, maar toch wel een vraag. Want rijkdom is in zichzelf toch niet verkeerd? Dat Tyrus zo welvarend is geworden, dat is op zichzelf genomen toch niet
Ja, waarom God dit landje moet straffen. Nou, dat is ook zo, hè. Welvaart op zichzelf rijden, als je voorspoed hebt, man, wat een zegen. Hè? Op zichzelf is dat niet verkeerd. Nee, nee. Maar kijk, bij Tyrus is er meer aan de hand. En vandaar ook dat we een gedeelte hebben gelezen wat Ezechiël schrijft in hoofdstuk 28. En dan gaat hij er dieper op in. En dan profeteert hij tegen de koning van Tyrus. En je zou zeggen de kapitein van het schip. En in hem tegen heel het volk. En dan legt Ezechiël bloot wat de eigenlijke reden is. En waarom de Heere Tyrus zo zwaar gaat straffen. Want dan zegt de Heere bij monden van Ezechiël tegen de koning van Tyrus. In die eerste verse van Ezechiël 28. Hij zegt tegen de koning van Tyrus. Je hebt veel wijsheid ontvangen. Hè? Oh, wat heb je veel wijsheid mogen ontvangen. En je hebt die wijsheid mogen aanwenden. Om groot, hè, om te handel te drijven. Om vermogen te winnen. Veel wijsheid verkregen. Je bent, hè, dan valt ook de naam van Daniël. Hè? Nou, koning van Tyrus, die ken je wel. Hè? Daniël aan het hof van Babel. Wijze man, nou even wijs heeft de Heere u gemaakt. Zo wijs bent u ook. Wijs, en u hebt uw wijsheid gebruikt, hè, om handel te drijven. En u bent er wel varend door geworden, maar... En dan komt het, hè, dan komt het. Vers 2. U bent, en dat is het, u bent hoogmoedig geworden. Dat, zie. U bent hoogmoedig geworden. Dat is wat ik zie. Hoogmoedig, vers 2. Uw hart verheft zich en zegt, ik ben God. Wie doet me wat? Tyrus, dat is wat in je hart is. Je zegt, ik ben God. Hè? Het slot van vers 2 ook. U stelt uw hart als het hart van God. Dat wil zeggen, u geeft uzelf uit als een God. Alsof u regeert. Alsof u het voor het zeggen heeft. U steekt uw borst vooruit. Kijk eens. Wat een macht hebben we. Wat een pracht. Hoe heerlijk zijn we geworden. Zie eens. Dat. Oh. Hoogmoedig ben je, Tyrus. U geeft uzelf uit voor God. En u bent mens. Mens. Onder God. U zegt, God, weg ben ik. U zit op de stoel van God. Nou, dat nu is de diepste reden waarom de Heere Tyrus in het oordeel gaat brengen. Omdat het God niet erkent voor alle gaven. Omdat het zichzelf als God ziet. Al wat wij hebben ontvangen, dat hebben we niet aan God te danken. Aan onszelf. Niet aan God ben je wijs. En al helemaal niet aan de God van Israël. Ik ben mezelf tot God. Nu dat nu, het ontkennen van wie God is. Hè, dat nu rekent de Heere Tyrus zwaar aan. En dat is waarom de Heere van Tyrus zegt, u zult niet bestaan maar... vergaan. Oh. Nou, dat is wat de Heere de Jood in Babylonië laat zien. Ik zie het wel. En ik oordeel. Alle volken. Ik ben God. Ik regeer. Alles. Heel de aarde. En ik zie hoe de volkeren leven. Hoe ze met elkaar omgaan. Hoe samenlevingen in elkaar steken. En ik zal al die volkeren ook rekenschap laten afleggen over hoe ze leven. En hoe ze met alle zegeningen omgaan. Zie. God brengt alle volken in het oordeel. En dat is wat Ezechiël verkondigt. En ja, dat heeft het Joodse volk in ballingschap aan de Gedar veel te zeggen. Niet alleen wij. Ook andere volken. Heeft het ook ons vandaag de dag. Anno Domini 2022, niet veel te zeggen. Deze woorden van Ezechiël, dit treurlied over Tyrus. Wat heeft het ons te zeggen? Er is een boodschap in. Woord van God. Wat is de boodschap? Wat denkt u? Voor ons, vandaag, deze dauwnacht. Treurlitires. Laten we enkele lijnen met elkaar mogen trekken. En dus het eerste wat ik wil zeggen is dit. Als je dit gedeelte over Tyrus op je laat inwerken, valt het je ook niet op hè, dat de Heere alles ziet. Alles, ja, in oogschouw neemt. Hè? Ook als het gaat over de handel van Tyrus. Hij ziet alles. Hè, tot in detail. Met wie Tyrus handel drijft, waarin Tyrus handel drijft, op welke manier. Hè? Wordt witte wol aangevoerd vanuit Gelbon, lammeren uit Arabië, edelstenen uit Scheba. Niets lijkt de Heere te ontgaan. En dat is ook zo. Er is een gedenkboek voor het aangezicht van de Heere, Maleachi 3 vers 16. En wij mogen ook geloven. De Heere leidt al deze dingen. Hè? Alles. Al die goederenstromen. Die Ezechiël optekent. Hè, die zijn in zijn hand. Dat was toen zo, maar dat is ook vandaag zo. Alle handel. Al die transporten. Over zee. Over land. En vandaag de dag ook door de lucht. De Heere ziet het en heeft er ook zijn hand in. Handel op grote schaal tussen volken. Handel op kleine schaal tussen mensen onderling. Is het niet wonderlijk om dat te zien? Ja, als je erover nadenkt. Wat een handel er plaatsvindt. Stromen van goederen vandaag de dag. Van de ene plaats naar de andere. Ook nodig om in ons levensonderhoud te voorzien. Ook in dat van jou. Zoveel transport. Hè, om je te geven wat je nodig hebt. Ga maar eens na vandaag. Eten en drinken. Voedsel, kleding. Een kam om je haar mee te kammen. Een kom om te drinken. Al die dingen zijn nodig. En daar komt me even wat bij kijken. Het is de Heere die ervoor zorgt hè, dat al die dingen op zijn plek komen. Hè, dat de schappen van de winkels worden gevuld. Dat de magazijnen van allerlei bedrijven vol zijn. Hè. En is dat niet een zegen? De Heere ziet dat. Ik weet precies wat er gebeurt. Al die goederen stromen, ik heb het in het oog. Het is toch een zegen dat het allemaal zo verloopt. Reden ook voor dankbaarheid, toch? Of als zijn we ook op dit punt, hè, als het gaat om ja, handel en transport en distributie en logistiek. Zijn we niet heel erg afhankelijk in al deze dingen ook van de Heere? Van zijn goede zorg? Is dat ook niet wat de oorlog in Oekraïne ons leert? Hoe groot het voorrecht is als er vrede is en veiligheid, ook als het gaat om de transporten van alle goederen. Er is oorlog. Heel erg. Allereerst voor de mensen daar. Oh, als je ziet wat daar gebeurt. Zijn we bevoorrecht, maar wat zien we ook, hè? Instabiliteit, onvrede. Gaat de gaskraan dicht. Hapert de graantoevoer. Met alle ernstige gevolgen van dien. Maar leert het ons ook niet. Hoe we in deze dingen afhankelijk zijn van de Heer, hè? En is de oorlog in Oekraïne in die zin ook niet een klop op de deur van ons aller hart? Zie wie je bent. Je bent mens, afhankelijk van mij, de God der goden, die de hele wereld in zijn hand heeft. Zie het, je bent geen God, maar mens. Je bent afhankelijk, diep afhankelijk van mij, van God. Ho, als God de teugels van het kwaad ook maar iets laat vieren en het kwaad enige ruimte geeft, elk transport staat stil. Zijn we nergens? Echt, nergens. God regeert, goden zij dank. Maar laten we dat erkennen. Niet de borst vooruit. Heer, wat bent u goed. Hè? Al die goederen stromen zo plaats mogen. Dat is maar even zeer. erken het. God is God. Nou, dat brengt me bij het tweede. En de handel heeft Tyrus grote rijkdom gebracht, hè? Maar met het toenemen van de rijkdom nam ook de hoogmoed toe. Tyrus werd trots, verwaand, hautain. Ik ben God, zei de koning. Ach, is dat ook niet wat we zien in ons eigen land, in onze eigen samenleving? Ons land hoort tot de meest welvarende ter wereld. Wat zijn we rijk. Rijk, rijk, rijk. Niet te zeggen. Is het ook niet te danken onder andere aan de ligging van ons land, aan de zee. Maar hoe ook. De rijkdom onder ons is in het algemeen gesproken ongekend. Het is in het bijzonder na de Tweede Wereldoorlog gekomen. In de jaren 60, 70 is het enorm toegenomen, de welvaart. Toen zijn brede lagen van de bevolking erin gaan delen. We kregen meer vrijheid, minder werken en toch meer geld. Meer te besteden. En er kwamen vele luxe artikelen op de markt. De ouderen onder ons hebben die ontwikkelingen heel zelf meegemaakt. En hoeveel luxe artikelen kregen we niet? We kregen er beschikking over. Het was niet alleen maar meer voor de elite, maar ook voor de gewone arbeider. En maar enorme welvaart, Maar waar heeft het ons gebracht? En moeten wij vanavond ook niet zeggen, dat is bekend wat ik nu zeg, maar laat het steeds weer ter harte nemen. Maar heeft die ongekende welvaartsexplosie niet geleid tot wat we vandaag de dag zien, een massale kerkverlating? Dat is gebeurd. Mensen kregen de beschikking over zoveel goederen, zoveel luxe, allerlei artikelen. Ze zochten hun vermaak meer en meer in toenemende mate in de dingen van de tijd, in plaats van in het woord en in de kerk, de dienst van God. Ja, we gaan op zondag eruit, we gaan erop uit. We hebben een motor, een auto, caravan. We gaan heerlijk op vakantie, we gaan de kerk. Nou ja, we hebben er niks op tegen, maar we gaan niet. Velen zijn zo gaandeweg de kerk uitgegaan. En gingen op in de dingen die vergaan. In vakanties, in uitjes, in sport en spel. Is wat is gebeurd. Wij hebben God verlaten. Met God gebroken. En wij hebben onszelf, zo aangrijpend, hè? We hebben onszelf tot God uitgeroepen. Ik ben God. Ik maak zelf wel uit wat goed of kwaad is. Ik leef mijn eigen leven. Wie gaat er eigenlijk over? Niemand. En dat is wat in ons hart is. Een van onze dichters heeft dat ook onder woorden gebracht, hè? Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten en zit in het binnenst van mijn ziel ten troon. Hoe hoogmoedig. Hoe ondankbaar. Ik ben God. Ik maak zelf de dienst uit. Is dat niet wat ons volksleven stempelt? Is dat ook niet wat ons eigen leven stempelt? Er is een boek verschenen, nieuw. Van een psychiater, Esther van Venema. En zij geeft in haar boek een diagnose van onze samenleving. En zij spreekt veel mensen in haar spreekkamer en ze zegt wat ik in de spreekkamer ontmoet aan zorg, aan problemen. Dat is wat ik op straat ook zie, wat ik in de samenleving ook voel. Veel verdeeldheid, veel polarisatie, verscheuringen. Crisis op crisis, veel mensen worstelen met psychische problemen en ze zegt, hoe komt dat? Wat is er gaande? En Esther van Venema, die zelf zegt dat ze niet gelovig is, schetst een heel somber beeld over onze samenleving. Ze zegt, onze samenleving is bezig uiteen te vallen. Is in ontbinding. En een van de belangrijkste redenen, weet je wat ze zegt? Seculiere psychiater. Ik dacht bij mezelf, dat is me toch wat. Hè? Nou, een niet-christelijke psychiater die onze samenleving, hè, naar wie nog gehoord wordt, die onze samenleving de spiegel gaat voorhouden. Zegt, een van de belangrijkste redenen waarom het gaat zoals het gaat, en het gaat niet goed in ons land, zegt ze. Hè? Er is zoveel twist, zoveel verdeeldheid, zoveel onrust, zoveel mensen die zorgen hebben, die eenzaam zijn, die met leegte kampen, ongelukkig zijn terwijl ze schat en schatrijk zijn, toch ongelukkig. Ze zegt, weet je hoe dat komt? Weet je wat ze zegt? Het komt omdat we zo, ik zeg het niet, zij zegt het, omdat we zo hoogmoedig zijn. Omdat we onszelf hebben uitgeroepen, zegt ze letterlijk, als God. Esther van Venema, nieuw boek. Wij hebben onszelf tot God uitgeroepen. Maar dat, zegt ze, dat is iets, dat kunnen wij niet aan. Dat betekent dat wij voor ons eigen geluk moeten zorgen. Dat betekent dat we ons eigen leven moeten gaan leiden. Onafhankelijk van anderen. Kunnen we niet, zijn we niet toe in staat. We hebben elkaar nodig, zegt ze dan. Ik zeg, wij hebben God nodig. We kunnen niet zonder hem. Maar als wij allemaal onszelf als God zien, dat betekent ieder voor zich. En dat betekent dat we niet meer naar elkaar omzien. Dat betekent dat we ons eigen leven moeten leiden los van elkaar. En dat betekent verval. Samenleving die uiteenbrokkelt. Is wat gaande is. En is het niet aangrijpend? Het komt. Wij hebben God verlaten. We willen zelf als God zijn. Doen waar we zelf zin in hebben. Ach. Het zijn wel samenleving hoogmoedig geworden. Hè? Maar u weet. Hoogmoed komt voor de val. Hoogmoed komt voor de val. Dat zie je bij Tyrus. Is het niet waar wat de dichter van Psalm 32 zegt? Hè? Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maak je je geen zorgen over de toekomst? Heb je dat niet? Ik ook. Als ik denk aan kinderen, kleinkinderen, denk, waar gaan we heen? Samenleving in ontbinding. En het is niet waar de Heer op uit is. Nee, nee. Oh nee, hij is niet uit op onze ondergang. Het is juist waarvoor hij ons wil behoeden. En het is daarom ook waarom hij indringend de oproep laat uitgaan tot inkeer te komen. Bekeer je, bekeer je. Waarom zou je sterven? Ho, kom, keer terug tot mij. Is dat ook niet de reden waarom hij een coronapandemie gaf? Was er niet een indringende roepstem? Kom, keer terug. Wend u tot mij. Wees geen God, wees mens. En word behouden. Is dat ook niet waarom we te kamp hebben met vele crisis? Stikstofcrisis, energiecrisis. Wooncrisis, asielcrisis. Al die crisis. Die wijzen ons op de diepste crisis. Wat de Heer ermee wil zeggen. O, ontwaak. Zie het. Zie de crisis der crisis. U hebt mij verlaten. En daarom bent u bezig groot onheil over uzelf af te roepen. Hoor daarom het woord van de Heer. Land. Luister naar het woord van God. Keer terug. Kom tot inkeer. Erken dat God God is. En dat wij mensen zijn. Derde, bij alle overeenstemming die er is met Tyrus is er ook tegelijkertijd een groot verschil. Tyrus is een heidenvolk, weet weinig over de God van Israël, maar wij, oh dat is zo anders. Hè? Wat weten wij, wat zijn wij rijk gezegend, wij zijn overladen als land ook. Met de schatten van het evangelie, wat heeft het licht van het woord van de Heer rijk geschenen, helder geschenen. Wat heeft het woord en de leer van vrije genade een groot stempel op ons land gezet. Toch? Ik wil het verleden allerminst romantiseren. Helemaal niet, verre van dat. Maar ik ben er wel van overtuigd dat de Heer in het verleden in ons land, in de geschiedenis van ons land, grote wonderen heeft gedaan. En dat de ontstaansgeschiedenis van ons land nauw samenhangt met wat God heeft gedaan. Nauw samenhangt met het behoud van het woord en de gereformeerde leer. Weet je dat? Dat weet je wel toch? Ons land is ontstaan in de worsteling om het behoud van het woord van God, dit woord, en de gereformeerde leer. God heeft in ons land grote wonderen gedaan. Hij heeft de kerk tot reformatie gebracht in de 16e eeuw. Daar kwamen velen tot geloof. En velen hebben dat geloof ook mogen belijden. Vele dorpen en steden gingen over tot de hervormde leer. Die kerk dreigde te worden uitgeroeid. Echt. Maar dat heeft God genadig verhoed. Hij schonk ons mannen, die goed en bloed over hebben gehad, in de verdediging van het woord van de levende God en van de verkondiging van dat woord, ook van de gereformeerde belijdenis, opdat dat kon worden uitgedragen. En heeft God gezegend. God gaf vrijheid en vrede. Vele kerken bloeiden. De reformatie kwam tot bloei. Na de reformatie. God gaf ook het revij. Ik denk opeens aan Friesland, een paar jaar gewoond daar. Daar was Johannes Bogerman, de voorzitter van de synode van Dort, en die schrijft ergens. Hij zegt, Friesland, zegt hij, is overgoten met gereformeerd sop. In elke dorp, elk stadje, gereformeerde prediking. Dat kun je toch niet indenken. Wat is daar van over? Wat is er van over? Wat hebben we gedaan? Hebben we met God gebroken. Hem de rug toegekeerd. En dat zonder dat er maar ook enige reden voor was. Nu, wat denkt u? Als Tyrus niet vrij uit is gegaan. Denkt u dat wij wel vrij uitgaan? Als Tyrus niet ongestraft verder kon. Denkt u dat wij wel ongestraft verder kunnen? Ik denk aan een woord van de Heer Jezus zelf. Als hij als leraar naar het noorden van Israël gaat, op een gegeven moment komt hij ook in de delen van bij het meer van Tiberias. En dan preekt hij daar het woord in steden als Chorazin en Bethsaida, in Israël. Maar dan stuit hij op ongeloof. De mensen willen niet luisteren naar het woord dat hij verkondigt. En dan roept hij op zeker moment uit, Matthäus 11. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida. Want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn. Zij zouden zich in zak en as hebben bekeerd. Maar ik zeg u, Chorazin Bethsaida, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan u. U bent tot de hemel toe verhoogd, u zult tot de hel toe worden neergestoten. Zal dat ook niet van Nederland gelden? Ah, domein. Dat weet ik nou eigenlijk niet hoor. Hebben we daar niet voor te vrezen? Wij zijn tot aan de hemel toe verhoogd met het evangelie van vrije genade. Weet u hoe groot dat is? We breken ermee. We hebben er geen zin in. We hebben liever het plezier hier en nu. Zelf God zijn. Ho, wee u. Nederland. Wee, het zal Tyrus verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan wij. Want zo in Tyrus de krachten waren geschied die in ons zijn geschied. Tyrus, dat maritieme volkje aan de zee, zou zich in zak en nas hebben bekeerd. En wij, gaat het toch aflopen? Ben je niet bezorgd over? Dominee, is er nog hoop? Is er nog hoop? Het is aangrijpend, nietwaar? Wat gebeurt er? Neem het ter harte. Ook als je onbekeerd bent. Komt een dag. Niet alleen volkeren worden geoordeeld, ook mensen persoonlijk. Is er nog doen aan? Wat denkt u, is er nog hoop op een revij? Esther van Venema heeft eigenlijk geen hoop meer, zegt ze. Nou, dat zegt ze heel eerlijk. Ik heb een gitzwart boek geschreven, dat weet ik. Wat zegt ze? Gitzwart boek, dat is wat, hè? Het is een vrouw, seculiere vrouw. Die ziet het beter dan menig christen. Die leven er vlieren fluitend op los. Zij niet. Gaat niet goed, zegt ze. Wij zijn in verval. Zij heeft eigenlijk geen hoop meer. En wij. Ah, dominee. Is toch wel heel somber zo. Ja, ik ben ook geen profeet. Hè? Maar het is wel ernstig. De tijden zijn apocalyptisch. Dat geloof ik zeker. Is er toch nog hoop? Wel, ik wil wijzen op wat de profeet Ezechiël schrijft. In ditzelfde gedeelte, in ditzelfde Bijbelboek. Want er is meer. Meer dan dit alleen. Hè? Meer dan alleen deze oordeelsprofetie over deze zeven volk. Want in dit gedeelte, hoofdstuk 25 tot en met 32, is ook iets heel bijzonders. Heel opmerkelijk. Hè? Precies in het midden van dit gedeelte staan twee versen. En die gaan over Israël. Rijke belofte voor Israël. Precies in het midden. Evenveel versen ervoor, dan versen erna. 97 versen ervoor, 97 versen erna. Hoofdstuk 28, vers 25 en 26. Daar staat, vat ik het even zelf kort samen, maar daar staat dat de Heer het Joodse volk zal gaan terugbrengen naar Juda. En dat de Joden zullen erkennen dat de Heer, de God van Abraham, Isaac en Jacob, hun God is. Dat is wat Ezechiël ook mag verkondigen. Er is oordeel, ook ontferming. En dat uit loutere genade alleen. Het is een belofte voor het Joodse volk in de eerste plaats. Maar wij mogen weten, in het heil van het Joodse volk ligt ook het heil van de heidenen. Het Joodse volk zal terugkeren uit ballingschap en dan zal hij worden geboren. De hoop van de Joden en de hoop van de heidenen, de zoon van Abraham, de Messias, de Heer Jezus Christus. Hij de zaligmaker van de Joden, ook van de heidenen, Christus Jezus. God is een God die in zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, zich ontfermt over zondaren, over hen die in berouw door de knieën gaan. En die de witte vlag hijsen en die zeggen, o God, wat heb ik gedaan? Ik heb mijzelf tot God uitgeroepen, u van de troon willen afsteken. Mag ik terugkeren tot u? Heere, kan dat nog? Is dat nog mogelijk? Is er nog een weg van ontferming bij u? Voor zulke is God een God vol van barmhartigheid, vol van genade in zijn lieve Zoon Christus. Dat is toch opmerkelijk, hè, dat dit stukje nou zo in het midden, precies in die zeven oordeelsprofetieën, hier staat opgetekend. Vind je dat ook niet? Dat is hoop. Dat is hoop. Oh ja, dat is de hoop die God zelf biedt. Daarom erken het vanavond. Is er hoop op een revij? Laat het beginnen bij u. Bij u. Ga door de knieën vanavond en zegt, o Heer, niet zij, de samenleving. Daar horen wij ook bij. Wij. Ik, Heer, ik heb het land geen eer aangedaan. Ik heb gezondigd tegen u. Ik ben zo hoogmoedig. Beleid het. Zie je het niet? Dat je dat bent? Zie het. Erken het. Het is genade. ontferming en voor hoogmoedigen. Ja, maar ik ben ootmoedig. Oh ja, dan sta je ootmoed je in de weg. Beleid het dat je hoogmoedig bent en trots. Nu, zie deze Heer Jezus. Hij is, ik zei, hij was in het noorden van Israël, hè, maar hij is ook doorgegaan, hè, nog hoger. En daar heeft hij een zondares uit Tyrus ontmoet. Jazeker, Canaanese vrouw. Hij bewees haar genade op haar hulp geroep. Nou, dat is wie Christus is. Dus hoop voor hen die hun zonde belijden. Die door de knieën gaan en die zeggen op dankdag, o Heer, ik heb niks van terecht gebracht in de achterliggende periode. Alleen maar schuld, ik verfoei mij in stof en as. O, wilt u zich ontfermen over een dode hond als ik ben nu. Als je nou mag zien de ontfermende genade van God in de Heer Jezus Christus. Maar tegelijkertijd ook ziet het onzagwekkende oordeel van God over de zonde. Maar ook mag proeven van die uitnemende genade die er is in zijn lieve zoon. Dan krijg je ook meedogen met de mensen om je heen, dat weet ik zeker. Ook met de samenleving. Ook met de overheden. Ga je niet meer op schelden hoor. Ja, die overheden, weg ermee. Oh nee. Ga je voor bidden. Dan zeg, ach Heere, bekeer ze. Heb ik nodig, zij ook. Denk aan ons in genade. Onze samenleving gaat te gronden, Heere, behoed het. Kan het nog? Is het nog mogelijk? Ontfermt u zich. Wees ons genadig. Hè? Laten we dat doen. Roep de Heere aan in de dag der benauwdheid. Het is een dag van benauwdheid. Zeg het Heere. Geeft u mij gebed. Geeft u mij de geest der genade en der gebeden. Mag ik bidden voor mijn gezin, voor mijzelf, voor de gemeente waarvan ik deel uit mag maken. Voor de samenleving waartoe ik behoor. Voor ons land en volk. Laten we dat doen. Op de knieën gaan. Je bidt toch wel. Voor het land. Voor mensen om je heen, dichtbij, ver weg. En ook, doe goed aan de mensen om je heen. Op de plek die de Heer je geeft. Hebreeën 13 vers 15. Laat ons goden offeren een offer van lof. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet. Dat zijn offers die de Heer behagen. Ach, zou toch heerlijk zijn. Als God de reformatie schonk. Hier, in waarde toch. Als mensen gaan huppelen van vreugde en hun heil in de Heer mogen vinden. Nu, blijft er op deze dankdag niet één bede over. De bede van de profeet Habakkuk. In de toorn, Heere. Stoornen. Gedenk des ontfermens. Denk aan ontferming. Denk aan uw genade. Doe het. Het tot glorie van uw grote naam. Doe het. Opdat wij mogen beseffen en inleven. U bent God. Wij mens. Wij zijn de eer niet waardig. O nee. Al wat wij hebben ontvangen van u. U daarom zij al de eer. Amen. Gemeente, laten wij zingen. Ik stel voor één vers van Psalm 65. Eén vers en daarvan, even zien, 65. Ik stel voor het vierde vers, 65.
Oh,
Ons vanavond in de spiegel van Tyrus kijken. Tyrus zo rijk, zo welvarend. En tegelijkertijd zo hoogmoedig. O, geldt het niet van onszelf. Wij zijn ook als Tyrus. Rijk en verrijkt. En een God in het diepst van ons gedachten. En het geldt ook ons volk, onze samenleving. Lieve heren, wij hebben met u gebroken en we willen het niet weten. We vinden het achterhaald, ouderwets, uit de tijd. Maar u heeft ons zo rijk gezegend met het evangelie, het licht heeft zo heerlijk geschenen. Wat hebben we gedaan? We hebben met u gebroken, heren. En we hebben de verlichting binnengehaald, bracht duisternis, Egyptische duisternis. En toch laat u toch ook nog uw woord, heren. En dan mogen we u wel uit de grond van ons hart voor danken, dat u uw woord ons geeft. En wij bidden van u, laat dat woord tot rijke zegen stellen. Laat het woord ons veroordelen. Laten we dat oordeel van uw woord ook mogen bijvallen. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbel waard. Maar mogen we ook u om genade bedelen. Want in uw woord beloofde u terugkeer naar Juda. Beloofde u de geboorte van het zaad, uw lieve zoon, de Heer Jezus. Gekomen. Voor uw Joodse, voor het Joodse volk, ook voor de heidenen, Heer Jezus. Maak u zichzelf heerlijk in onze harten. Ach, denk ook aan onze kinderen. Jongens en meisjes die er vanavond ook bij mochten zijn. Dank, Heere. Neem ze voor uw rekening. Dan zijn ze veilig. Ook al vergaat het schip in vliegende storm, dan zijn we toch veilig. Dan zult u voor ons zorgen, ons bewaren. Denk aan onze jonge mensen, onze jongeren. Geef hen uw zegen. Laat ze breken met de wereld. Met tijdelijk vermaak. Maar mogen ze al hun geluk en hun vreugde in u vinden. Heer, want daar ligt het. Niet in de dingen die we zien, maar in de dingen die we niet zien. In u, Heer Jezus, zoekt u ze op, heren. En bouw uit hen de kerk. Want er is toch hoop. Hoop dat u doorgaat, zeker. Heeft u toch ook beloofd. Mijn vader werkt, ik ook. Zegent u ouderen. Ga met ons mee. Pad door het leven heen. Laat ons leunen op u. En dank, heren, dat u uw woord ons toevertrouwt. Mogen het in geloof ontvangen. Zo komen wij tot u. Leg elkaar voor u neer. U zij al de eer. U zij alle lof en aanbidding. Dank voor dit uur. Doe verzoening over onze zonden. En zegen ons. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, wij gaan tot slot zingen. Dan moet ik even kijken. Even zien, Psalm 68. 68, daarvan het 16e vers. 16 van 68. Voordat ik u de zegen meegeef, nog een enkele afkondiging, was ik vanmorgen vergeten en nu dreig ik het weer te vergeten. Dus ik denk, ik lees ze nog wel even u voor. Volgende woensdagavonddienst is over 2 weken, woensdag 16 november, de Heuvelente. En dan hoopt dominee Van Duivenbode uit Apeldoorn voor te gaan. En de collecte, dienst van de offeranden, dankdag collecte. De eerste is bestemd voor de diaconie, ten bate van de bijstand in de eigen gemeente. En de tweede en derde collecte zijn voor de kerk. Van harte bij u aanbevolen. Gaat nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.